In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 118e psalm. En daarvan de versen 12 en 14. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. En ook het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Het 12e en het 14e vers van de 118e psalm. We willen het woord van de Heer gaan openen in het Nieuwe Testament. Het vierde evangelie, het evangelie naar de beschrijving van Johannes. En daarvan ook het vierde hoofdstuk, Johannes 4, vers 1 tot en met 7. En vervolgens lezen we verder vanaf vers 25 tot en met vers 42. De schriftlezing Johannes 4, vers 1 tot en met 7. En vervolgens vers 25 tot en met 42. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we zingen het laatste vers van de 91ste psalm. Hij zal in alle ramp en pijn tot mij om uitkomst zuchten en ik gestadig bij hem zijn. Ik zal hem mijn eer en heil doen zien en nooit mijn hulp onttrekken. Vers 8 van 91, nadat we het geloof hebben beleden. En eerst hebben we geluisterd naar de schriftlezing vanuit Johannes 4. Als dan de Heere verstond dat de Farizeeën gehoord hadden dat Jezus meer discipelen maakte en doopte dan Johannes, hoewel Jezus zelf niet doopte, maar zijn discipelen, zo verliet hij Judea en ging wederom naar Galilea. En hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria genaamd Sychar, nabij het stuk land het welk Jacob zijn zoon Jozef gaf. En aldaar was de fontein Jacobs. Jezus dan, vermoeid zijnde van de reis, zat alzo neder nevens de fontein. Het was omtrent de zesde uren. Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zeide tot haar: geef mij te drinken. En dan verder vanaf vers 25... De vrouw zeide tot hem: ik weet dat de Messias komt, die genaamd wordt Christus. Wanneer die zal gekomen zijn, zo zal hij ons alle dingen verkondigen. Jezus zeide tot haar: ik ben het die met u spreek. En daarop kwamen zijn discipelen en verwonderden zich dat hij met een vrouw sprak. Nochtans zeide niemand: wat vraagt gij of wat spreekt gij met haar? Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: komt, ziet een mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad en kwamen tot hem. En ondertussen baden hem de discipelen, zeggende: Rabbi, eet. Maar hij zeide tot hen: ik heb een spijs om te eten die gij niet weet. Zo zeiden dan de discipelen tegen elkander: heeft hem iemand te eten gebracht? Jezus zeide tot hen: mijn spijs is dat ik doe de wil desgene die mij gezonden heeft en zijn werk volbrengen. Zegt gij lieden niet: het zijn nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ziet, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want ze zijn alreden wit om te oogsten. En die maait, die ontvangt loon en vergadert vrucht ten eeuwige leven, opdat zich tezamen verblijden, beide die zaait en die maait. Want hierin is die spreuk waarachtig: een ander is het die zaait en een ander die maait. Ik heb u uitgezonden om te maaien, hetgeen gij niet bearbeid hebt. Anderen hebben het bearbeid en gij zijt tot hun arbeid ingegaan. En velen der Samaritanen uit die stad geloofden in hem, om het woord der vrouw die getuigde: hij heeft mij gezegd alles wat ik gedaan heb. Als dan de Samaritanen tot hem gekomen waren, baden zij hem dat hij bij hen bleef. En hij bleef aldaar 2 dagen. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw: wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. Tot zover de schriftlezing. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte. In de eigen gemeente ben ik bezig met een serie over de plaatsen waar de Heer Jezus geweest is. En een van die plekken is Samaria of Samaria. En de tekst voor de prediking is allereerst het vierde vers, vers 4. En hij moest door Samaria gaan. En vervolgens het slot van vers 40... En hij bleef al daar 2 dagen. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen over de bediening en de toepassing van zijn woord. Heere, God van de hemel en van de aarde. Het is uw goedheid dat we voor de 2e maal op deze uw dag hier in uw huis mogen samenkomen rondom uw woord, op de eerste dag van de week, al 2 keer. En het zal toch wel vaker zijn geweest voor de meeste van ons als de Bijbel thuis is opengegaan. Maar hier in uw huis, al voor de 2e keer, dat de schriften mochten worden geopend en uw woord mocht worden gelezen. En we bidden om uw zegen over de bediening van dat woord. O Heilige Geest, wilt gij uw dienstknecht de woorden in de mond leggen? Wilt u hem helpen, ondersteunen en sterken, ook een stem geven om te spreken? Verlicht het verstand op en onder de kansel. Open de harten en werk alles wat nodig is tot zaligheid. Ook als gij ons vanavond als het ware meeneemt naar dat betwist gebied in het hart van Israël, Samaria, Samaria. Misschien zijn ze er wel geweest van de mensen hier die er in de achterliggende week geweest zijn, of misschien al langer geleden, en daar plaatsen hebben bezocht en zo de geschiedenissen uit de schriften boven zijn gekomen, die zich daar hebben afgespeeld. Ach, Heere, hoe het ook is, of we er zijn geweest, Of dat we alleen de verhalen erover hebben gehoord. Hoe nodig is het dat de betekende zaak daarachter door ons allen persoonlijk wordt verstaan. En daartoe hebben we toch zo nodig het werk van uw Heilige Geest. O, dat het er ook mag gelden. En hij moest door middelharnis gaan. Dat gij zo zelf deze avond in ons midden zijt. En het woord onder kinderen, onder jongeren en onder ouderen toepast. Met kracht, opdat niemand er meer onderuit kan. En opdat het mag komen waartoe het kwam onder de Samaritanen. Van het belijden dat Jezus Christus is de zaligmaker der wereld. En dat daar zelfs een Samaritaan nog bij kan. En Heere, u kent ze ook in ons midden. Die zich misschien zo kunnen voelen als een Samaritaan. Tweede rangs, afgeschreven, afgekeurd. Niet voor vol aangezien. Door hun omgeving, de mensen om hen heen. En misschien ook als ze zien op zichzelf. Wetende alles wat er aan schort in hun leven. Alles waar een streep door moet komen. Wat niet overeenkomt met uw heilige wet. Als de zulke zitten, zoek gij ze dan toch op. En vertroost ze in hun geween. En zeg tot hun ziel, ik ben uw heil alleen. En zo mogen toch heel de gemeente aan u opdragen. Gij weet alle dingen die er kunnen leven. Die de strijd en de worstelingen van binnen kunnen geven. Dat kan toch gelden onder uw kinderen. Die zo dikwijls door eigen schuld weer zoveel donkerheid over zich heen kunnen halen. En waarbij de strijd dan zo heftig kan worden. Wilt u het licht maken in de ziel. Het kan ook gelden onder hen die wil weten wat uw woord inhoudt. Die ook wil weten dat ze niet kunnen sterven zoals ze geboren zijn. Maar bij wie er zoveel tussen ligt dat ze het soms geen eens kunnen benoemen. Maar die het wel ervaren, de hindernissen, de blokkades die er kunnen liggen. Neem gij het toch weg. Maar zoek ze ook op die in de kerk zitten. Omdat het nu eenmaal zo hoort. Of omdat ze mee moesten. Maar die uiteindelijk nog nooit met de zaken zelf bezig zijn geweest. Voor wie het nog geen nood is geworden in het leven. Dat toch de rust in hun zondaarsbestaan mag worden opgezegd. En ze gaan mogen vragen naar u en naar uw sterkte. En dat er zo ook onderwijs mag komen. Ook vanuit deze geschiedenis over wie gij zijt en hoe gij werkt. Gedenk zo de gemeente, de broeders van de kerkraad, de predikant die u hier hebt gesteld. Wilt u ze in alle dingen goed en nabij zijn, alles ook geven wat nodig is in de bearbeiding van de gemeente, in vreugdevolle tijden en in moeitevolle tijden, als er redenen is tot dankbaarheid, maar als er ook zorgen of verdrietige dingen passeren, wilt gij dan zelf op het allervolmaakst in al het nodige voorzien. Gedenkt u zo onze kerken. Wilt u ook geven dat we bewaard mogen blijven bij de eenvoud van uw woord. Gedenkt u ook de andere kerken in ons land. En we mogen u toch ook bidden of gij ook samen wilt brengen, bij elkaar wilt brengen, wat in waarheid bij elkaar hoort. En dat toch ook aan al die verdeeldheid, waar toch geen getuigenis van uitgaat, een einde mag komen. Heere, wij kunnen het niet maken. We kunnen slechts roepen, Heere, werk gij het, tot eer van uw grote naam. Gedenkt u zo al het werk in uw koninkrijk. Het evangelisatiewerk dat verricht mag worden, in het bijzonder ook in Gent. Wilt u ook daar in alle dingen meekomen in uw zegen erover gebieden? Het zendingswerk, soms op eenzame plekken. Wilt u dan ook nabij zijn en dat werk ook zegenen, opdat er ook velen mogen worden toegebracht? Gedenk in het bijzonder, ook uw volk Israël. U hebt daar toch ook nog rijke beloften voor. Dat na 2 dagen toch ook nog een opwekking zal plaatsvinden onder dat volk, voordat u, o Heere Jezus Christus, zal wederkomen. O, maak dat woord dan toch waar en schenk toch ook een opleving onder het Joodse volk. Heere, gedenk zo deze wereld. Wat moeten wij u bidden? Wat moeten wij u vragen? Er is zoveel. Een aardbeving waarvan we hebben gehoord. De nood van de migranten, waarvan er soms velen op hoop van zegen het water opgaan, hopend dat ze de overkant bereiken, maar velen in de zee hun dood vinden. Als we denken aan de strijd tegen het terrorisme, die al lang niet meer ver van ons huis staat, maar steeds dichterbij lijkt te komen. Als er zoveel gaande is op deze wereld. Ach heren, uw recht zal toch geschieden en gij regeert. Maar het kan soms zo aangevochten zijn en zo bestreden. Maar openbaart u dan uw macht en uw kracht. En we mogen u dan toch ook in het bijzonder bidden, ook voor hen die zich hebben gevoegd bij valse religies. Win gij ze toch in voor het ware geloof, voor de Heere Jezus Christus. Wilt u ook werken onder de moslims ver weg, maar ook in ons eigen land, onder ons eigen volk. En wilt u ze dan ook trekken vanuit die valse religie tot de ware godsdienst. Gedenkt u zo allen die aan de rand van de samenleving staan. De verslaafden, maar ook degenen die in de gevangenissen zitten. Wilt u ze opzoeken en wilt u ze alle dingen leren die nodig zijn. En zo mogen we toch heel ons volk en heel ons land aan u opdragen. De overheid, ja ook ons koningshuis, zoals we daar vanmorgen al voor hebben gebeden. Ook in deze bijzondere week voor hen. Maar ook de regering en ook de overheid provinciaal en plaatselijk wilt u alle dingen geven die nodig zijn. Heren, zo kent gij alles wat nodig is. Wilt u het maar werken in ons midden. Ja, bovenal dat uw woord ook waarlijk open mag gaan en we vanuit de schriften mogen zien oplichten. De Heere Jezus Christus in al zijn heerlijkheid en in al zijn noodzakelijkheid en in al zijn algenoegzaamheid. En u de eer mag ontvangen van uw eigen werk. O, maak zo alle dingen wel, scheld de Satan en schenk ons een dienst tot eer van uw grote naam, om Christus wil, uit genade. Amen. Ter voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 90ste psalm. Het eerste, het tweede en het zevende vers. 1, 2 en 7 van de 90ste psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 95ste psalm, daarvan het eerste gedeelte van het vijfde vers en het tweede gedeelte van vers 4. Verhard u niet, neemt zijn gena, ootmoedig aan dat Meriba, dat Massa u ten afschrik wezen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. 5a en 4b van de 95ste psalm, straks in antwoord op de prediking. Geliefde gemeente, 2 dagen. Wat staat dat nou eigenlijk voor? Het zijn maar 48 uren. Het is nog geen halve week. Het is zo voorbij. Zeker als je wat leuks doet. In 2 dagen kan er echter ook heel veel gebeuren. In 2 dagen kan er heel veel veranderen. Van de ene op de andere dag kan het leven maar zo een enorme wending krijgen. Nou, dat blijkt er ook wel weer. Als we de berichten vanuit de pers tot ons nemen, die bootvluchtelingen die van de ene op de andere dag in het water zijn omgekomen. De mensen bij de aardbeving van de ene op de andere dag dakloos geraakt en anderen die de dood hebben gevonden. En in zulke omstandigheden, wat kunnen dan ook 2 dagen lang duren? 2 dagen waarin families kunnen leven tussen hoop en tussen vrees. 2 dagen die voor hen dan eigenlijk voorbij kruipen. 2 dagen waardoor het levenspad van velen voorgoed getekend is. Ook in Samaria waren het slechts 2 dagen. 2 dagen was Jezus in hun midden. 2 dagen verbleef de zaligmaker onder hen. 2 dagen klonken zijn woorden in Samaria. Het was slechts een korte tijd, maar voor elke Samaritaan was het genoeg om het evangelie te kunnen horen. 2 dagen genadetijd. 2 dagen die uitdrukkelijk spreken van Gods opzoekende zondaarsliefde. 2 dagen. Zullen wij nog 2 dagen krijgen? Zal Christus nog 2 dagen onder ons willen verkeren door middel van zijn woord? Zullen wij nog 2 dagen zijn stem horen? Want weet u, het kan voor ons ook wel de laatste dag zijn. Die 2 dagen maar zo zijn afgelopen. Want in dat opzicht zijn wij niet beter of verdienen wij niet meer dan die vele mensen daar in Nepal. En ons leven kan ook maar zo voorbij zijn, onverwachts, maar wel onherroepelijk. En al was het dan misschien nog maar 2 dagen, hoor dan toch zijn stem. Jezus roept u. Heden. Vandaag. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking Samaria of Samaria, het Bijbelse hartland. En de 2 punten zijn nog heel eenvoudig de 2 punten van de tekst. Vers 4, het eerste punt. En hij moest door Samaria gaan. En het 2e punt. En hij bleef al daar 2 dagen. Samaria, het Bijbelse hartland. En hij moest door Samaria gaan. En hij bleef al daar 2 dagen. Begreep dat er een aantal uit de gemeente de achterliggende week ook in Israël zijn geweest. En misschien bent u ook wel in Samaria geweest. 2 dagen misschien. Of nog minder. Maar al was het 2 dagen, dan was het uiteindelijk nog veel te kort om daar alles te kunnen bekijken. Er is daar ook zoveel te ontdekken. Want vandaag is dat gebied ook wel Shomron genoemd. Dat is wel omstreden. Want volgens de internationale gemeenschap is het door Israël bezet gebied. De regering van Israël bestrijdt dit echter. Want het was immers het grondgebied van de stammen Manasse en van Efraïm. En Samaria vormt dus zowel geografisch als heilshistorisch het hart van Israël. En als u of jij er bent geweest, zult u dat ook beamen. De natuur die daar prachtig is. En in korte tijd dat het landschap ook heel snel wisselt. Groene velden die worden afgewisseld door droge bergvlakten. En vanuit Samaria heb je ook een geweldig uitzicht over de uitlopers van de Karmel tot aan de vlakte van Jezreel. En je ziet de bergen van Zuid-Galilea en in het oosten de Jordaanvallei. En die hele streek die bevat nog wel een hele grote oppervlakte. Van Dothan het meest noordelijke tot ook Mispe, dicht bij Jeruzalem, het meest zuidelijke. En van de Jordaanvallei in het oosten tot het Karmelgebergte in het westen. In de dagen van de Heere Jezus had een groot deel van dit grondgebied, dat eerst ook Israël heette, oftewel het Tienstammenrijk, de naam Samaria gekregen. En wie daar doorheen ging, die kwam er langs diverse bekende Bijbelse plaatsen. Daar lag bijvoorbeeld Silo, waar eeuwenlang de tabernakel heeft gestaan. Waar Samuel is opgegroeid bij de hoge priester Eli. Je kwam er ook langs Bethel, waar Abram heeft gewoond en waar Jacob ook zijn droom heeft ontvangen. En meer in het noorden, we noemden die plaats al, lag Dothan. Dothan waar vandaan Jozef verkocht werd naar Egypte. Maar de bekendste stad van die streek was toch wel Sichem. En in Sichem kwam Abraham, de vader van Israël, ook ooit het beloofde land binnen. We lezen dat in Genesis 12, het zesde vers. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos Moré. En Jacob heeft dus bij Sichem gewoond. En Jacob die kocht daar een stuk grond van de zonen van Hemor. En in dat veld van Sichem kocht Jacob ook een waterput. Het is dat gebied dat Jacob later aan Jozef gaf, waar ook de beenderen van Jozef begraven werden. En Sichem lag nou precies in dat dal tussen die bergen Ebal en Gerizim in. Die bergen waar Jozua als de leider van het volk ook het volk verzamelde toen ze terugkeerden uit Egypte. En toen het volk in twee delen werd verdeeld. De ene helft die stond op de berg Ebal en die moest ook de vloek uitspreken over allen die Gods geboden hadden overtreden. En het andere deel moest staan op die berg Gerizim en die moest de zegen uitspreken over allen die Gods geboden hadden onderhouden. Maar in elk geval daar in dat dal, daar lag nou een hele geschikte plaats om uit te groeien tot een grote stad. Omgeven door bronnen, centraal gelegen in het wegenstelsel. En na de breuk tussen noord en tussen zuid werd Sichem onder Jerobeam de hoofdstad van het noordelijke Tienstammenrijk. En onder koning Omri werd die hoofdstad later iets verplaatst naar Samaria. Want Omri had die berg ook voor 2 talenten zilver gekocht van Semer. En hij bouwde daar dan die stad die hij noemde naar Semer, Samaria. En zo'n 150 jaar lang was die stad de hoofdstad van het noordelijke rijk van Israël. En in de tijd van Agab, we lezen dat in het boek van de koningen. In de tijd van Agab werd die stad enorm uitgebreid. En Agab bouwde daar een groot ivoren paleis voor hemzelf. En door zijn huwelijk met Isebel haalde hij ook de afgoderij binnen de muren van die stad. En dat nam alleen maar toe. Samaria werd dus ook een rijk vol afgoderij. En de profeten waarschuwden er tegen. Zeker Micha, die heeft hen aangezegd dat ze zouden worden gestraft als ze zo door zouden leven. En dat gebeurde. Want het oordeel kon niet uitblijven. In 7:21 gebeurde het onvermijdelijke. De stad Samaria werd ingenomen door de Assyriërs, de wereldmacht van die dagen. En een aanzienlijk deel van het volk werd toen gedeporteerd richting Assyrië. Het was alleen maar de onderlaag die vervolgens overbleef. De armen, de zieken, de vrouwen, de kinderen, de bejaarden. En vanuit andere delen van het grote Assyrische Rijk werden vervolgens mensen naar Samaria toegestuurd. En we kunnen dat lezen in 2 Koningen 17. 2 Koningen 17, waar dat staat in het 24ste vers. De koning nu van Assyrië bracht volk van Babel en van Guta en van Affa en van Hamat en van Sefarfaim en deed hen wonen in de steden van Samaria, in de plaats van de kinderen Israëls. En ze namen Samaria erfelijk in en woonden in haar steden. Wat gebeurde er dus? Die overgebleven Israëlieten, die onderlaag, die vermengden zich met die nieuwe inwoners. En op die gemengde huwelijken ontstond er een nieuw volk met een eigen godsdienst. De Samaritanen. Half Joods, half heidens. Een bastaardvolk. En later werden de inwoners van Juda, het tweestammenrijk, werden ze weggevoerd naar Babel. En in tegenstelling tot die weggetrokken balling uit het tienstammenrijk, kregen die balling uit het tweestammenrijk na verloop van tijd wel permissie om terug te keren naar Judea. En de Samaritanen zochten toen contact met die teruggekeerde Joden. En die wilden weer meewerken aan de herbouw van de tempel. We lezen dat in het boek Esra, in het 4e hoofdstuk, het 2e vers. Waar het staat, zo kwamen zij aan tot Zerubabel en tot de hoofden der vaderen en zeiden tot hen, laat ons met u bouwen, want wij zullen uw God zoeken, gelijk gijlieden, ook hebben wij hem geofferd. Maar het werd hen geweigerd. Ze mochten niet helpen meebouwen met de rest van het Joodse volk. En vanaf dat ogenblik kwam er een diepe kloof tussen de Samaritanen en tussen de Joden. En de Samaritanen hebben er ook alles aan gedaan om de herbouw van de tempel ook tegen te houden. En ze bouwden hun eigen godsdienst met hun eigen tempel op die berg Gerizim. En ze zagen zichzelf als de getrouwe nakomelingen van Mozes en van Joshua. En ze noemden zichzelf de Shamarim, oftewel de wachters. Zij waren de bewakers, de behoeders van de waarheid van Gods woord. En ook vandaag zijn er nog steeds Samaritanen te vinden rondom die berg Gerizim. Nog steeds hebben ze hun eigen hoge priester, die volgens hun zeggen ook afstamt uit de lijn van Aarons zonen Eleazar en Itamar. En in de tijd van de Heere Jezus woonden er wel zo'n 300.000 Samaritanen in de omgeving van Sichem. Maar de Samaritanen hebben net als de Joden veel geleden gehad onder de Romeinse keizers. En het lezen uit de Torah en het bezoeken van de synagogen, het werd hen verboden, waardoor het aantal Samaritanen ook snel is afgenomen. En de laatste paar eeuwen zit het ongeveer stabiel op een paar honderd. En de godsdienst is in de loop van de tijd ook wat gemengd met een aantal islamitische elementen, doordat die Samaritanen ook eeuwenlang te midden van de moslims hebben gewoond. Maar die godsdienst van de Samaritanen, die is er dus nog steeds en die kent ook vijf pijlers. Ze geloven dat er één God is. En dat van die ene God Mozes, Ben Amram, de profeet is. En ze erkennen de vijf boeken van Mozes. En de berg Gerizim, dat is dan dat vierde karaktertrek, dat is voor hen de heilige berg. En tenslotte verwachten ze de laatste oordeelsdag, waarna alles weer zal worden hersteld. Maar in die loop der tijd was er dus een enorme kloof ontstaan tussen de Samaritanen aan de ene kant en de Joden aan de andere kant. En dat bereikte zijn hoogtepunt in de tweede eeuw voor Christus. Toen de troepen vanuit de stad Jeruzalem gestuurd werden naar die streek van Samaria om Sichem en de tempel van de Samaritanen te verwoesten. En onder Romeins bestuur werd de stad weer herbouwd en kreeg het de naam Neapolis, die door de Arabieren verbasterd werd tot het huidige Nablus. En in het Nieuwe Testament komen we die stad dan tegen onder die plaatsnaam Sichar. En zo komen we dan in de tijd van de Heer Jezus. Samaria was dus toen een no-go area. Die streek die werd vermeden. Wie vanuit Galilea richting Jeruzalem reisde, die nam niet de snelste weg door Samaria. Maar je ging daar uiteindelijk omheen. Dat maakte de reis dan weliswaar 40 kilometer langer, maar men liet die streek het liefste links liggen. Daar dreigden gevaren. En bovendien verklaarden de reinheidswetten van de rabbijnen een Jood onrein als hij omgang had met de Samaritanen. Je kwam er niet. Je ging er niet doorheen. Samaria werd gezien als een heidens gebied en haar inwoners als heidenen. Ook door de Heere Jezus. Want dan moet u maar eens lezen wat er staat in Matteüs 10. En dat is zo opvallend. Pak dat hoofdstuk er maar eens bij, Matteüs 10. Matteüs 10, waar de Heere Jezus zijn discipelen erop uitstuurt om onreine geesten uit te werpen en zieken te genezen. En daar krijgen ze een bevel mee. Matteüs 10, vers 5 en 6. En dan zegt de Heere Jezus tegen hen: gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen, maar gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. Wat zien we dus? Heidenen en Samaritanen, die werden op één lijn gesteld. De Samaritanen werden dus gezien als niet behorend bij het volk van de Joden. In Samaria wonen dus de Koyim, de heidenen. En daarvoor is Jezus niet gekomen. Samaria moest dus worden overgeslagen. Samaria vormt niet het werkterrein van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus richt zich allereerst tot de Joden. Zei hij dat later ook niet tegen die Canaanese vrouw: ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis van Israël. Jezus heeft dus nadrukkelijk aan zijn discipelen laten weten dat ze niet mogen preken in de steden van de Samaritanen. En ook voor de Heere Jezus zelf is Samaria eigenlijk een onbegaanbaar gebied. Hij is ook niet vaak geweest. Waarschijnlijk slechts één keer. Ja, u hebt gelijk als u die teksten kent in Lucas 17... In Lucas 17, daar lezen we wel dat de Heere Jezus door het midden van Samaria en Galilea ging. Maar dat was meer het Galileese-Samaritaanse grensgebied. Hij schampte toen slechts de streek van Samaria. Maar hij ging er niet doorheen. De enige keer dat de Heere Jezus er heel bewust is geweest, is hier in Johannes 4. En dat moest. En hij moest door Samaria gaan. Dat was een goddelijk moeten, waar we vanmorgen ook over hebben gehoord. Hij moest daar komen. Hij moest daar doorgaan, omdat er in dat zondaarsland van de Samaritanen waren die lagen onder het zegel van Gods verkiezing. Er is daar voor Jezus werk te doen. Daar verblijven ze die hem van eeuwigheid af door de Vader zijn gegeven. Het laat ook zien dat Jezus nog van doen wil hebben met de grootste der zondaren. En op zijn terugweg naar Galilea vanuit Judea ging Jezus door Samaria. En vermoeid van de zware reis zat hij bij de waterbron van Jacob, vlak bij de stad Sichar. Hij wist dat hij hier moest zijn. En hij wachtte totdat ze kwam. Die vrouw met die bedenkelijke reputatie. Een vrouw met een lange zondenlijst. Een vrouw die naar Jezus niet zocht. Maar Jezus zocht haar wel. En daarom zat hij bij die waterput. Te wachten op die vrouw. En een heerlijk evangelie ontvouwt zich dan bij die waterput bij Sichar. Zo is nou de Heere Jezus. Altijd op zoek naar het verlorene. Altijd op zoek naar het afgeschrevene. Waar niemand van zichzelf naar hem op zoek is, is hij wel naar zondaren op zoek. Altijd weer waar hij komt. Want hij komt nooit ergens zonder reden. En als hij nu vanavond ook tot ons komt in het gewaad van zijn woord, dan doet hij dat uit bewogenheid met zondaren. En het laat zien dat hij altijd de eerste is. Het gaat van hem uit. Nee, het geestelijke leven begint nooit bij de mens. Het gaat van God uit. En dat bleek nou in Samaria. Want dan komt daar die vrouw rond de 6e uur bij die fontein. En de Heere Jezus zoekt haar dan in te winnen voor het heil. En hij stelt haar een vraag. Geef mij te drinken. En hier komt dus het evangelie tot één die werd veracht en werd afgeschreven. Maar dat alles hindert nou de Heere Jezus niet om tot die vrouw te spreken. Daarin ligt trouwens ook al een les. Want waar zouden wij nou het evangelie gaan brengen? Zouden wij het gaan brengen onder de Samaritanen? Hoe snel serveren wij niet hele bevolkingsgroepen af? Daklozen, gevangenen, moslims. Nee, daar brengen we Gods woord niet, want dat is toch ook veel te gevaarlijk. En daarmee zouden we alleen maar problemen over ons afroepen. Je kan maar beter niet naar hen toe gaan. Hoe gemakkelijk serveren we zo niet hele bevolkingsgroepen af? Maar hoe anders blijkt nou Jezus te zijn? Voor de Heere Jezus tellen geen taboes, maar tellen wel mensen. En hij breekt dan ook dwars door die menselijke grenzen heen. En hij komt in Samaria onder een volk dat werd veracht en werd miskend. En hier zien we de zaligmaker in zijn hart. Hiertoe is hij gekomen. Het is immers zijn werk om te zoeken en te behouden. En dat brengt hem nou bij die waterput. En daarom stelt hij die vraag aan die vrouw. Maar waar hij zoekt, toen en nu, waar hij zoekt, ontmoet hij verzet. Want in Samaria stuit hij op het granieten hart van die vrouw. Waar Jezus op haar wacht, zit zij niet op hem te wachten. Dat blijkt uit alles, want afwijzend en terughoudend reageert ze. Haar hart is gesloten voor de Heere Jezus. Tekenend voor de mens. Want niemand van onszelf zit op de Heere Jezus te wachten. En van onszelf werken we onze zaligheid het liefste nog tegen. Ja, trouwens, hebt u bij uzelf ook iets ontdekt van die innerlijke weerstand tegen het evangelie? Dat je hebt verstaan dat je hart gesloten is voor God en voor zijn dienst. Dat je merkt dat Gods woord zo snel afketst op uw granieten hart. Dat het is als water dat stroomt over de keien. En niets van dat water dringt door die stenen naar binnen. Het loopt zo langs die stenen weg. En zo zijn wij mensen nu als het gaat om de boodschap van Gods woord. Van nature vol van verzet en vol vijandschap tegen God. Maar de Heere Jezus die moest nou door Samaria gaan om het hart van die vrouw te openen. En hij doet dat door tot haar te spreken. Zo zoekt hij dus het hart van deze vrouw te bereiken. En zo zoekt hij nog steeds zondaars harten te bereiken door middel van zijn woord. Maar in dat profetisch onderwijs legt hij dan ook de vinger op de zere plek. En hij laat die vrouw ook pijnlijk weten wat er aan haar leven mankeert. Want hij legt de zonde in haar leven bloot, vers 16. Jezus zeide tot haar, ga heen, roep uw man en kom hier. En in één ogenblik ziet die vrouw heel haar verprutste leven. Al haar armoede, al haar leegheid en al haar slechtheid gaapt haar aan door die ontdekkende vraag van de Heere Jezus. En ze wordt bepaald bij een verleden dat niet meer uit te wissen valt. Ze is slaaf van de zonde. Ze is slaaf van haar eigen begeerte. Ze kan haar zonde niet langer meer bedekken. Ze wordt eraan ontdekt. En het brengt haar in de schuld. Het brengt haar in het gemis. Ja, zijn wij zo al eerlijk gemaakt voor God? Heeft Gods woord dat al uitgewerkt in ons leven? Daarvoor moest de Heere Jezus immers in Samaria zijn. God handelt eerlijk met zondaren. En hij bedekt de zonde niet. En hij dekt de zonde al helemaal niet toe. Hij wil er juist aan ontdekken. Opdat het tot schuld wordt voor God. De blinddoek, die moet eraf. En we hebben ons leven te zien zoals God het ziet. Besmeurd en bevlekt met 1000 zonden. En waar dat gebeurt, kun je het ook niet meer gaan ontkennen. En kom je er ook niet meer onderuit. Je moet het erkennen. Ik heb straf verdiend. En zo maakt de Heere Jezus plaats in het hart van die Samaritaanse vrouw voor zichzelf. En zo wil hij nog steeds plaats maken voor zichzelf door te ontdekken aan zonde en aan schuld. Want ontdekking doet vragen naar bedekking. En gemis doet uitzien naar bezit. En dat blijkt nou wel bij de Jacobsbron. Want daar borrelt Gods welbehagen op. En maakt de Heere Jezus zich aan die vrouw bekend als het antwoord op al haar zonden. En die aan zonde en schuld ontdekte vrouw, die krijgt te horen waar er voor haar verlossing te vinden is. En hoe nodig en hoe vertroostend is het als de zaligmaker het een zondaar toeroept in zijn verlorenheid. Ik ben het die tot u spreek. Ik ben uw zaligmaker. Ik ben uw verlosser. Ik ben uw redder. Ik ben uw heiland. En als deze Christus zo met zijn woord gaat spreken in ons leven, ja, dan stroomt het hart ook vol van liefde voor Christus. En wordt hij zo beminnenswaardig. En leer je ook alles in hem te vinden. En word je ook gunnend naar de mensen om je heen. Want die Samaritaanse vrouw, ze kan er ook niet van zwijgen. Ze gunt de Christus aan een ieder. En haar watervat laat ze achter, want ze weet er is ander water, beter water, levendmakend water. En daar wil ze haar plaatsgenoten op wijzen. Over haarzelf heeft ze dan niet zoveel te vertellen, maar over Christus des te meer. Vers 29. Komt, ziet een mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus. En dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. En hij bleef al daar 2 dagen. Want het bleef niet bij die ene ontmoeting tussen de Heere Jezus en die Samaritaanse vrouw. Want het woord van die vrouw heeft nog heel wat uitgewerkt in Sichar. De mensen hebben gemerkt wat die woorden bij die vrouw heeft gedaan. En haar getuigenis raakte ook harten. De mensen voelden aan dat er in het leven van deze vrouw een wonder was gebeurd. En op het woord van die vrouw zijn ze dan gekomen tot Christus. En ze willen dan dus ook dat de Heer Jezus nog even bij hen blijft. Ze stellen hem ook die vraag. Ze baden hem dat hij bij hen bleef. Trouwens heel opvallend. zo'n andere reactie als onder de Gadarenen. Want toen de Heer Jezus daar wonderen verrichtte, we lezen het in Lucas 8, het wonder van de genezing van de bezetenen, toen liep heel Gadara ook tot hem uit. Maar toen klonk daar een ander verzoek. Lucas 8, vers 37. Dat ze tegen hem zeiden dat hij maar weg moest gaan en de gehele menigte van het omliggende land van de Gadarenen baden hem dat hij van hen wegging, want ze waren met grote vrezen bevangen. In Samaria lag dat nou anders. Die willen Jezus bij zich houden en de zaligmaker die geeft daar gehoor aan. 2 dagen lang blijft hij onder hen. 2 dagen lang verblijft hij in Samaria. 2 dagen lang verblijft hij onder de Samaritanen. Zou je het willen? Zou u het fijn vinden als de Heere Jezus 2 dagen onder uw dak zou verkeren? Of vraag het hem. Leg je verzoek maar bij hem neer, want hij is daartoe ook bereid. Zoals hij wilde verblijven onder dat zondaarsvolk van de Samaritanen, zo wil hij nog steeds verblijven onder een zondaarsvolk. En hij wil daar komen waar zondaren om hem verlegen zijn. Maar wat zal hij nou in die 2 dagen hebben gedaan? Wat zal hij nou in die 2 dagen er hebben gezegd? Ik denk weinig anders dan datgene wat hij gezegd heeft tegen die vrouw uit Sychar. Hij heeft zichzelf bekendgemaakt als de Christus. Hij heeft hen verkondigd dat hij het levende water is. Hij heeft tot hen gesproken over de verlossing die hij zal verwerven. En net als aan die vrouw heeft de Heere Jezus zich aan de Samaritanen geopenbaard als de zaligmaker. En het heeft wat uitgewerkt onder die Samaritanen. De laatste 2 versen. En er geloofden er veel meer om zijn woords wil. En zeiden tot de vrouw, wij geloven niet meer om uw zeggens wil, want wij zelven hebben hem gehoord en weten dat deze waarlijk is de Christus, de zaligmaker der wereld. We lezen niet van wonderen die hij er heeft verricht. Er worden geen zieken tot hem gebracht. Toch komen er velen tot geloof in hem. Wonderlijk. Die discipelen, weet u nog, Matthäus 10? Die discipelen die erop uit werden gezonden onder dat volk van Israël, onder die verloren schapen van het huis van Israël. En hun prediking ging toen vergezeld met tekenen en met wonderen. In Samaria mochten ze toen niet komen. En die 2 dagen dat de Heere Jezus er is, verricht hij er ook geen wonderen. Hij laat geen teken van zijn goddelijke macht zien. De Samaritanen geloofden zonder wonder. Ze geloofden hem op zijn woord. Dat is de vrucht van Christus verblijf onder de Samaritanen. En ze roepen het uit. Wij weten dat deze is de Christus, de zaligmaker der wereld. Ongelimiteerd dus. Onbegrensd. De zaligmaker der wereld. Hij is er niet alleen voor de verloren schapen van het huis van Israël. Hij is er ook voor de Samaritanen. Voor verloren Adamskinderen. Hij is er ook voor de heidenen. Het evangelie van de verlossing door Jezus Christus is universeel. Het is bestemd voor de gehele wereld. Maar ziet u nou ook dat in die 2 dagen dan een hele diepe betekenis ligt? 2 dagen lang was de Heere Jezus niet onder zijn eigen volk. 2 dagen lang verbleef hij in Samaria onder het volk dat op 1 lijn gesteld werd met de heidenen. Noodgedwongen had hij Judea moeten verlaten. Het werd hem te gevaarlijk vanwege de ergernis bij de Farizeeën. In Judea moesten ze hem niet. Ze wilden hem uit de weg ruimen. En nu vond hij voor 2 dagen vond hij onderdak in Samaria. En na die 2 dagen, vers 43. En na de 2 dagen ging hij vandaar en ging heen naar Galilea. Dan komt hij dus op de plaats waarheen hij onderweg was. En in Galilea, vers 45, ontvingen hem de Galileërs. Hij was er nu wel welkom. En hij vindt er erkenning voor hetgeen hij heeft gedaan op het feest van het Pascha. Gezien hebbende al de dingen die hij te Jeruzalem op het feest gedaan had, want ook zij waren tot dat feest gegaan. Na 2 dagen afwezigheid komt Jezus dus weer thuis onder zijn eigen volk. En een profetisch venster gaat hier open. En een profetisch vergezicht wordt hier als het ware ontvouwd. Want het is niet zonder reden dat de Heere Jezus 2 dagen afwezig is geweest onder zijn volk. En daarin ligt nou een diepe symbolische betekenis. Want die 2 dagen, waar komen we die ook tegen? Bij de profeet Hosea, in het 6e hoofdstuk. Waar de profeet het zegt, komt, laat ons wederkeren tot de Heere. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. Hij heeft geslagen en hij zal ons verbinden. Hij zal ons na 2 dagen levend maken. Op de 3e dag zal hij ons doen verrijzen. En wij zullen voor zijn aangezicht leven. Israël, die vanwege eigen schuld door God was geslagen. Maar God die dat geslagen volk van Israël zeker zal doen herleven. Er komt herstel voor Israël. Wanneer? Hoe lang dat nog duurt? Dat Israël verworpen zal zijn? Hoe lang het zal zijn dat Israël als dood zal zijn, als afgebroken takken van die boom? 2 profetische dagen. De tijd dat Jezus in Samaria verblijft. De tijd dat het heil naar de volkeren gaat. Maar na 2 dagen gaat de Heere Jezus dan opnieuw naar Galilea. En breekt de tijd aan dat de Galileërs hem wel ontvangen. Na 2 dagen afwezigheid keert Christus terug onder zijn eigen volk. En nu is bij de Heere 1 dag als 1000 jaar. En 1000 jaren als 1 dag. En het evangelie van Jezus Christus komt na 2 dagen terug onder het Joodse volk. En de profetieën die worden vervuld. Want indien hun verwerping de verzoening is der wereld, wat zal de aanneming anders wezen dan het leven uit de doden? Israël zal weer herleven. En op de 3e dag zal de olijfboom weer in bloei staan. En heerlijke vruchten van geloof en bekering zullen gevonden worden in Israël. En na 2 dagen krijgt Christus erkenning binnen de grenzen van Israël. En ze zullen verstaan wat hij heeft gedaan op het feest van het Pascha. En het krijgt voor hen betekenis dat Christus met Pascha zijn leven heeft gegeven tot in de dood. En die 3e dag van de aanneming van Israël zal tot heil zijn voor de gehele wereld. En zijn dat niet de heerlijke profetieën op datgene wat nog komen zal? Die ongekende opwekking onder het oude bondsvolk. Tegelijk, dat zien we ook, na 2 dagen verlaat hij Samaria dan wel weer. Zijn verblijf was er dus maar tijdelijk. Hij is er daarna waarschijnlijk nooit meer geweest. Ja, nog 1 keer zocht hij onderdak. We lezen dat in Lucas 9. Vers 52, maar toen was hij daar niet welkom in een klein Samaritaans dorpje. Want toen zat de godsdienst ertussen. Want dan lezen we dat ze hem niet ontvingen, omdat zijn aangezicht was als reizende naar Jeruzalem. En dat riep toen boosheid op bij de discipelen. Die reageerden toen furieus op de vijandschap die ze onder de Samaritanen aantroffen tegen Jezus. En ze wilden dat al die Samaritanen getroffen werden door Gods oordeel. En dat zeiden ze ook. Lucas 9, vers 54. Als ze dan spraken tot de Heere Jezus en de vraag ook bij hem neerlegden. Wilt gij dat wij zeggen dat vuur van de hemel nederdalen en deze verslinden gelijk ook Elia gedaan heeft? Maar Jezus hield er tegen. Hij verlengde de genadetijd nog onder de Samaritanen. Hij gaf ze dus nog de tijd, zelfs meer dan 2 dagen. Dat was niet zonder reden. Want onder de Samaritanen, die tijdens die 2 dagen niet tot het geloof in de Heere Jezus waren gekomen, moest het evangelie van de gekruisigde en de opgestaande Christus nog wel klinken. Want op de dag van zijn hemelvaart gaf de Heere Jezus bevel aan zijn discipelen. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en in Samaria. Ja, tot aan het uiterste der aarde. Het evangelie moest daar nog komen. Het evangelie moet de wereld door. En zo ontstond er ook een christelijke gemeente in Samaria. Want toen Saulus de christenen verstrooide, toen hij ze ook vervolgde en de christenen verstrooid werden, kwamen ze ook in die streek van de Samaritanen. En was het de evangelist Filippus die in de stad Samaria de Christus mocht verkondigen. En een hoofdstuk verder, in Handelingen 9, vers 31, lezen we dan ook over die Samaritanen, waarvan hen gezegd wordt: de gemeenten dan door geheel Judea en Galilea en Samaria hadden vrede en werden gesticht en wandelende in de vreze des Heren en de vertroosting des Heiligen Geestes werden vermenigvuldigd. 2 dagen was de Heer Jezus onder hen. 2 dagen wandelde de zaligmaker in hun midden. 2 dagen hoorden de Samaritanen de woorden der zaligheid. Er was dus een grens aan verbonden. De grens van 2 dagen. Het was dus slechts een korte tijd dat Jezus er was. Weliswaar langer dan een dag, maar geen week. Die 2 dagen die vormden de wel aangename tijd voor de Samaritanen. Het waren de 2 dagen der zaligheid. En wij? Hoeveel dagen hebben wij nog? Hoeveel dagen is de Heere Jezus nog in ons midden? Hoeveel dagen wandelt de zaligmaker nog tussen de kandelaren? Hoeveel dagen komt tot ons nog het woord van vrije genade? Hoe zijn we niet geneigd om altijd te denken in jaren? Over zoveel jaren, als ik dan zo en zo oud ben en ik dat en dat heb afgerond en die studie heb gevolgd en ik daar en daar aan het werk kan. Of we denken in maanden. Dat we plannen maken voor de rest van het jaar. De Bijbel leert ons wat anders. Leer ons alzo onze dagen tellen. Nou, dat zien we toch wel als we ook de krant lezen. Wij kunnen geen jaarplannen maken. Ja, in zekere zin, ik begrijp het wel. Zakelijk gezien moet je wel eens vooruitdenken. Maar u begrijpt wel hoe ik het nou bedoel. Dat we geen jaarplannen kunnen maken. Dat we uiteindelijk ook geen meerjarenvisie kunnen ontwikkelen. Dat we eigenlijk nog geen maand vooruit kunnen denken. Omdat wij mensen van de dag zijn. En niemand van ons weet of we volgende week zondag hier weer onder Gods woord verkeren. En geen werkman weet of hij 's avonds weer aan de eettafel zit als hij 's ochtends de deur uitgaat. En geen jongere weet of hij straks na de vakantie weer in het klaslokaal zit. En geen vrouw die weet of ze morgen weer bezig is met de was. 2 dagen slechts. Ons leven is broos en vergankelijk. En het legt ook een klem op ons leven. Dat we de tijd van ons leven ook goed hebben te besteden. Want wee die Samaritaan die in die twee dagen zijn land ploegde, zijn dieren verzorgde of bezig ging met het uitbreiden van zijn schuren. Of de vrucht ging, of de oogst de vruchten ging binnenhalen. Maar hij de genadetijd aan zich voorbij liet gaan. De Heere Jezus die in de buurt was, maar hij stelde andere prioriteiten. Ja, voor zulke zal het vuur uit de hemel wel eens neerdalen. En op de jongste dag zullen allen door vuur vergaan die hier aan de Christus zijn voorbijgegaan. En wee daarom diegene op Flakkee, die in die twee dagen genadetijd aan Jezus voorbij leeft. Hij is nog onder ons. En hij spreekt nog tot ons. En hij komt nog tot ons met zijn woord. En laat die twee dagen dan niet zomaar aan u voorbij gaan. Er is haast bij geboden. En laat al die andere dingen, laat ze dan nou eens rusten. En wees niet altijd zo druk met datgene wat ten diepste geen waarde heeft voor de eeuwigheid. Maar stel je onder Gods woord. En luister naar zijn stem. En laat je zaligen door de zaligmaker der wereld. En als u misschien zegt van ja, kan dat voor mij dan nog? Ben ik daar dan niet te slecht of te oud voor? Heb ik hem niet te lang laten roepen? Oh, bij hem is er ruimte. Zelfs voor de grootste der zondaren. Want na die twee dagen kreeg de Heere Jezus er een bijnaam bij. Want als hij later in Jeruzalem het verbaal aan de stok krijgt met de Joodse leidslieden, dan zeggen de Joden het tegen hem in Johannes 8, vers 48. Dan zeggen ze: zeggen wij niet wel dat gij een Samaritaan zijt en de duivel hebt? Dan krijgt de Heere Jezus dus ineens dat etiketje van Samaritaan opgeplakt. Werd hij door de Joden op één lijn gesteld met de Samaritanen, omdat hij in dat verachte Samaria was geweest. Maar zo werd hij ook één met de Samaritanen. En daarin zien we de Heere Jezus in het hart. Hij werd een Samaritaan genoemd. Een vriend van tollenaren, van hoeren en van zondaren. En zo werd hij onder de heidenen geschaard, op één lijn gesteld met de misdadigers en met de overtreders. En zulke mensen zijn ook welkom bij hem. Samaritanen, tollenaren, hoeren, zondaren. En daar komt hij met zijn evangelie. En daarom wilde hij twee dagen zijn onder die Samaritanen. En zo wil hij nog steeds komen onder een zondaarsvolk. Want daar is werk voor hem te doen. Staat u nou al op één lijn met die Samaritanen? Herken je je nou in die Samaritaanse vrouw? En is dat zondagsvolk uit Samaria u niet vreemd meer? Of voelt u zich misschien nog beter? Dat kan ook, dat u zich eigenlijk heimelijk verheft boven die Samaritanen. Dat je eigenlijk wat op ze neerkijkt. En dat je meent dat je nauwgezetter en plichtsgetrouwer en ernstiger en ijveriger bent in uw godsdienst. Als dat uw leven is, kunt u met Christus ook niets beginnen. Zul je ook geen waarde in hem zien. Maar juist waar het zondebesef is ontwaakt en het zondaar zijn aanklaagt, krijgt Christus Jezus nu zoveel betekenis. Want hier in die geschiedenis zien we ook dat het christelijk geloof niet bestaat zonder kennis van de zonde. Bij die Samaritaanse vrouw was dat zelfs het eerste waar het mee begon. En zo kreeg ze Christus als de zaligmaker ook nodig. Maar wie geen zonde kent, die leeft uiteindelijk ook aan Christus voorbij. Maar wie vastloopt met zijn verprutste en zijn verzondigde leven, en die mag in deze Jezus nu alles vinden tot zaligheid. Twee dagen. Het was voor Jezus genoeg om velen voor hem in te winnen. Al is het dan misschien slechts de zesde uur. Of ruim over de zevende uur. Hij heeft er genoeg aan. Eén wenk van de opgestane Christus is voldoende om zondaars harten te verbreken en zondaren voor hem in te winnen. En als hij door Flakee moet gaan, brengt hij ook toe. Gewis en zeker. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, wij danken en loven uw grote naam voor die twee dagen. Al lijkt het zo weinig, het is zoveel, want gij had het zelf gezegd. Ten dagen, als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Maar gij liet nog in het leven. En gij bleef nog twee dagen onder dat zondaarsvolk van de Samaritanen. En zo wilt gij ook nog onder ons zijn. Twee dagen, het heden der genade, de dagen der zaligheid. O Heere, leer ons onze tijd uit te kopen. Leer ons onze dagen te tellen, dat we een wijs hart mogen bekomen. Een hart dat heeft gezien dat alles wat de wereld biedt en ook in alle snelheid ons voorstelt, omdat het ons in die twee dagen helemaal wil opslokken, dat het geen vrede en rust geeft. Maar wat gij aanprijst en gij aanbiedt, dat daarin alles ligt wat een zondig mensenkind nodig heeft. En leer ons zo in die twee dagen alles te mogen vinden in de Heere Jezus Christus. Wilt u met ons gaan als we weer naar huis toe gaan? Vergeeft u het zondige wat er was in spreken en in luisteren, hetgeen tekort was? Wilt u meegaan de week in, waarvan niemand van ons weet hoeveel dagen dat zullen zijn? Maar wilt u ons gedenken in alles wat we hebben te doen? Of het nou thuis is, op het werk, of als de jongeren vakantie hebben, leidt gij ons in alle opzichten en omstandigheden. Bewaar ons ook voor de boze. En doe ons, u de Heere, mogen zoeken. En laat het de belijdenis van ons hart mogen zijn. Wij weten dat deze is de Christus, de zaligmaker der wereld. En dat tot roem en verheerlijking van uw grote naam, die heerlijk is. Om Christus wil. Amen. We willen nog zingen uit de 105e psalm en daarvan het eerste vers. doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan en spreekt met aandacht en ontzag van zijn wonderen dag aan dag. Vers 1 van 105. Ga heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.